Zo, nou, het is alweer de tweede avond. Gaat snel, voor je het weet is kerst, zei ik net al tegen jou.
Ja.
En we hebben vanavond een bijzonder onderwerp. Vorige keer Daniël 1, profetische schets over onze tijd. En vanavond Daniël 2, eigenlijk de eerste keer dat we over de wereldrijken gaan spreken. Dat komt nog heel vaak terug. Maar in Daniël 2 zien we eigenlijk al de algemene contouren van die vier rijken. En we gaan eerst wat lezen. Ik heb het ook op je blaadje gezet. Ik zal eerst even dit openen. Dan kan ik ook meelezen. Daniël 2. Even zien. Vanaf vers 1. En zo. Tot en met vers 3. En dan vanaf 16. Tot en met vers 19, 30 tot 35 en 38 tot 46. Best wel een aardig stuk, maar dat moet even. Daniël 2. In het tweede regeringsjaar van Nebukadnezar had Nebukadnezar dromen. Daardoor werd zijn geest verontrust en was het met zijn slaap gedaan. Hé, dat had ik vannacht ook. Toevallig. Toen zei de koning dat men de magiërs, de bezweerders, de tovenaars en de galdeën moest roepen om de koning zijn dromen bekend te maken. Zij nu kwamen en gingen voor de koning staan. De koning zei tegen hen, ik heb een droom gehad en mijn geest is zo verontrust dat ik die droom wil weten. Nou, dan komen ze er niet uit met z'n allen. En dan gaan we helemaal naar vers 16. Toen trad Daniël binnen en verzocht de koning of hij hem een bepaalde tijd wilde gunnen om aan de koning de uitleg te kunnen geven. Daarop vertrok Daniël naar zijn huis en hij liet de zaak aan zijn vrienden Hanania, Misael en Azaria weten. Opdat zij het aangezicht van de God van de hemel zouden zoeken om barmhartigheid te verkrijgen met betrekking tot deze verborgenheid. Zodat men Daniël en zijn vrienden niet met de rest van de wijzen van Babel zouden omkomen. Toen werd hem Daniël in een nachtvisioen de verborgenheid geopenbaard. Daarop loofde Daniël de God van de hemel. Gaat hij de Heere God danken. En dan gaan we naar vers 30. Staat hij voor de koning en dan zegt hij het volgende. Mij nu. Aan mij is deze verborgenheid geopenbaard. Niet door een wijsheid die in mij is boven alle levenden, maar daarom dat men de koning de uitleg ervan zou laten weten en dat u de gedachten van uw hart zou weten. U, o koning, keek toe en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog. De glans ervan uitzonderlijk, het stond voor u. De aanblik ervan was schrikwekkend. Het hoofd van het beeld was van goed goud. Zijn borst en zijn armen waren van zilver. Zijn buik en zijn dijen van brons. Zijn benen van ijzer. Zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, gedeeltelijk van leem. Hier keek u naar. Totdat er niet door mensenhanden een steen werd afgehouwen, die trof dat beeld aan zijn voeten van ijzer en leem en verbrijzelde die. Toen werden het ijzer, het leem, het brons, het zilver en het goud tegelijk verbrijzeld. Ze werden als kaf op een zomerdorsvloer. De wind voerde ze weg, zodat er geen spoor van teruggevonden werd. Maar de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Nou, dan gaan we naar vers 38. Stukje uitleg. En dan helemaal tot 46. Overal waar de mensenkinderen wonen, heeft hij de dieren van het veld en de vogels in de lucht in uw hand gegeven. Hij heeft u aangesteld tot heerser over dit alles. U bent dat gouden hoofd. Na u zal een ander koninkrijk opkomen, lager in waarde dan het uwe. Daarna nog een ander, het derde koninkrijk van brons, dat heersen zal over de hele aarde. En het vierde koninkrijk zal sterk zijn als ijzer, want het ijzer verbrijzelt en vergruist alles. Juist zoals het ijzer alles verplettert, zo verbrijzelt en verplettert dit koninkrijk alles. Dat u verder de voeten en de tenen gedeeltelijk van leem van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer, juist daarom zag u ijzer vermengd met modderig leem. En de tenen van de voeten, gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem, dat koninkrijk zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Dat u gezien hebt ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen, maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. In de dagen van die koningen zal de God van de hemel echter een koninkrijk doen opkomen dat voor eeuwig niet te gronden zal gaan en waarvan de heerschappij niet op een ander volk zal overgaan. Het zal al die andere koninkrijken verbrijzelen en teniet doen, maar zelf zal het voor eeuwig stand houden. Daarom hebt u gezien dat niet door mensenhanden uit de berg een steen werd afgehouden die het ijzer, brons, leem, zilver en goud verbrijzelde. De grote God heeft de koning laten weten wat er hierna geschieden zal. De droom is waar en de uitleg ervan is betrouwbaar. Toen wierp koning Nebukadnezar zich het gezicht ter aarde en hij aanbad Daniël. En hij beval dat men hem een offergave en aangenaam reukwerk zou brengen. Tot zover. Best wel een aardig stukje, toch? Nou. Ja. We hebben de vorige keer gezien dat het boek Daniël handelt over een balling. En hij met drie vrienden, te midden van Babel. Nou, de vorige keer heb ik ook heel duidelijk gezegd. Babel symboliseert de verwarring van de huidige tijd. De koning, Nebukadnezar, symboliseert de god van deze eeuw. De koning van deze wereld. Maar het feit dat die ballingen weggevoerd zijn in Babel wil ons leren dat wij als gelovigen in de Heer Jezus Christus eigenlijk ook als christenheid in een enorme verwarring zijn terechtgekomen, waarbij de God van deze eeuw de principes van deze wereld eigenlijk binnen in de christenheid zijn terechtgekomen, waardoor er dus een verwarring is. In hoofdstuk 1 zag je de vier mannen zich niet verontreinigen met het voedsel van de koning, maar zij gehoorzaamden God en voelen zich in type met de Heer Jezus Christus. Zo zijn er vandaag ook heel veel gelovigen die te midden van de grote verwarring in onze tijd zich voelen met Christus en niet meegaan met de geest van deze wereld. Maar in dit hoofdstuk zien we vooral dat diezelfde Daniël, die dus in hoofdstuk 1 zich niet verontreinigt, inzicht krijgt in de gedachten van God over de toekomst. En ook dat is een kenmerk van een trouwe gelovige. Dat God aan hem of haar openbaart wat er gaat gebeuren voordat de Heer Jezus terugkomt. Nou, dat is een enorm opwindende gedachte, vind ik zelf. Want toen ik tot bekering kwam, ooit, toen las ik Daniël voor het eerst een keer door met een uitleg erbij en toen was ik helemaal, ja, was helemaal flabbergasted. Ik weet gewoon iets van de toekomst. En vooral de toekomst van het volk Israël. Want als je even naar hoofdstuk 10 vers 14 gaat, dan staat daar een soort samenvatting van het boek. Hoofdstuk 10 vers 14. Er staat dat de engel zegt tegen Daniël, die overigens wordt genoemd de zeer geliefde man, of zeer gewenste man. En dat geldt ook voor jou. Als je echt van de Heer Jezus houdt en hem wil dienen, ook al ben je niet volmaakt daarin, dan ben je in Gods ogen zeer geliefd. Waarom? Omdat je zijn zoon, die hij lief heeft, ook lief hebt. Dat is voor de Vader heel belangrijk. Er staat er in Daniël 10 vers 14, ik ben gekomen om u inzicht te laten krijgen in wat uw volk in later tijd zal overkomen. Nou, het gaat dus om het volk Israël. God heeft een plan dat hij de Heer Jezus zal verheerlijken in Israël en maar ook in de gemeente. Nou, de gemeente is een hemelsvolk. We hadden dinsdagavond over openbaring 21. Daar zie je dat de gemeente wordt voorgesteld als het hemelse of het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel neerdaalt als een kubus van 2220 kilometer lang en hoog en breed. Niet letterlijk, maar dat is een geestelijk iets. En als de bruid. De Heer Jezus wordt in die stad gezien en in hem de Vader. En wij zijn de stad. Maar hier gaat het over Israël. Israël is een volk dat op aarde Christus zal verheerlijken. Want zij zullen allemaal worden ontzondigd, dat zag hij in hoofdstuk 13. Ze zullen allemaal de Heer Jezus dienen in de tempel en ze zullen offers brengen die aan hem herinneren. En alle, daarvan zal gezegd worden, En dat kun je in Hebreeën 8 lezen en ook in Jeremia 30, dacht ik. Van, ze zullen mij allemaal kennen. En dat betekent dat de Heer Jezus verheerlijkt wordt op aarde, in Israël, en in de gemeente in de hemel. En dat is wat elke gelovige eigenlijk zou moeten weten. Daar gaat het heen. En als je dat weet, dan wil je niks liever dan dat de Heer Jezus ook in jouw leven nu verheerlijkt wordt. Toch? Nou, totdat de Heer Jezus verheerlijkt wordt op aarde, wordt hij in de gemeente gezien. Want hierin is mijn Vader verheerlijkt als u veel vrucht draagt. Nou, dat vrucht dragen, dat betekent eigenlijk dat je het karakter van de Heer Jezus gaat ontwikkelen in je leven. Niet doordat je daarmee bezig bent, maar je bent met hem bezig. Daniel 1. Maar voordat het zover is, en hij dus nu verheerlijkt wordt in de gemeente, zullen er vier rijken komen. Daar gaat het hoofdstuk over. Ja? Je ziet in het hoofdstuk dat er een droom is van een heidense koning. En hij vraagt zijn magiërs, hij vraagt zijn wijzen en niemand weet raad met de droom van Nebukadnezar. Zoals vandaag, nou ja, ik weet niet of jullie het nieuws een beetje volgen, waarschijnlijk wel. Dat is ook wel verstandig om het een beetje te volgen. Maar de wetenschap heeft overal zogenaamd antwoorden op. Maar als het gaat om de toekomst, als het gaat om deze wereld en wat haar loop is, heeft geen enkele wetenschapper enig inzicht. Dus ze kunnen allemaal op het journaal verschijnen met daaronder allemaal titels. Klimaatdeskundigen, weet ik wat ze allemaal zijn. Maar jij, als gelovige, hebt van God zijn gedachten leren kennen over deze wereld. En je weet dus, daar gaan we zo in detail naar kijken, dat deze wereld toegaat naar een geweldig rijk, wat zal uitmonden in 10 koningen. En die 10 koningen zullen in Europa zijn. En uit die 10 zal 1 komen die 3 zal verdrijven en zelf de 8e wordt. Maar dat zal ik zo even, nog even voorlezen. Ja? Maar Daniel zit daar in Babel met zijn vrienden. Israël had gefaald. De christenheid heeft gefaald. En toch zijn er trouwe gelovigen die gewenst en geliefd zijn, die de gedachten van de Heere God kennen. Ja? Want de gemeente is de pilaar en de grondslag van de waarheid. Als je wil weten wat er met deze wereld gaat gebeuren, moet je bij de gemeente zijn. Want zij hebben de waarheid, het woord van God. Ja? En wat is de raad van God? Wat is zijn weg met deze wereld? Nou, we zien dat in de tekst die ik als eerste op je samenvatting in een klein letjes heb neergezet. U, o koning, zag en zie een groot beeld. Zie je dat? De koning ziet een groot beeld. Met allerlei verschillende materialen. Maar in Daniel 7 worden diezelfde wereldrijken gezien als, weet iemand?
Dieren.
Als? Ja, zo ziet God het. God ziet ze als redeloze wezens, als redeloze dieren en zelfs het vierde rijk als een afschrikwekkend beest. Maar de mens, de ongelovige mens, ziet het als een beeld. En in hoofdstuk 3, de volgende keer zullen we zien dat Nebukadnezar zijn hoogmoed zo ver zal gaan dat hij een beeld zal oprichten en iedereen die het beeld niet aanbidt wordt in de oven geworpen. Het type van de antichrist, die zal komen. Die tekst, u, o koning, zag en zie een groot beeld. Dit beeld was hoog, de glans ervan was uitzonderlijk en het stond voor u. En de aanblik ervan was schrikwekkend. Nou, dit is dus wat vers 28 zegt, wat in later tijden gebeuren zal. Hij ziet een hoog beeld en het is een beeld van een mens. Vandaag, vanaf het moment dat de Heere God de heidenen, de volken, de heerschappij heeft gegeven over deze wereld, is de mens het die zichzelf in die regeringen verheerlijkt. Overal zien wij, wat de mensen zichzelf verrijken die aan de macht zijn. Overal. Zelfs in ons land. En dat is waarom dit beeld wordt gezien als hoog. Want de mens ziet zichzelf als belangrijk. God ziet het als een beest. En het zijn allemaal redeloze dieren. Ze doen maar wat. Ze verscheuren en ze vermalen elkaar. En de glans is uitzonderlijk. De mens is nogal trots op zijn eigen prestaties. Nou, je kunt bijna geen dictator. Je kunt geen dictator verzinnen die zichzelf verrijkt heeft, natuurlijk. Maar elke wereldleider denkt ook aan zijn eigen belang. Dat is gewoon hoe de mens is. Maar goud is het hoofd. Er is nooit meer een rijk geweest wat zo machtig was als dat van Nebukadnezar. Want de afname in materiaal betekent een afname in macht. Ik heb eronder gezet, de machthebber zonder God ziet de rijken als de glorie van de mens. De wereldrijken dus. De door God zeer gewenste man ziet ze als moreel verwerpelijke beest in hoofdstuk 7. Nou, ik heb het vorige keer al gezegd, dit is heel belangrijk om Daniël te begrijpen. Dit moet je eigenlijk even onthouden. God ziet in het boek Daniël niet meer zijn volk verbonden met zichzelf. Het is niet meer de tijd dat het volk gewaarschuwd wordt, keer terug naar mij enzovoort. Nee, die tijd is voorbij. God is de God van de hemel, hij is op afstand, hij woont niet meer in de tempel is zelfs verwoest, de schatten zijn meegenomen naar Babel en hij is nu degene die via individuele mensen communiceert, zoals vandaag ook. De christenheid wordt nooit meer hersteld. Zoals het in Handelingen was, dat komt niet meer terug. Het is een groot gebouw geworden. Het is een grote boom geworden met veel vogels. Maar hij communiceert zijn gedachten nog aan individuele mensen hier in Ommen. Toch wonderlijk? En dan zegt hij, kijk, er komen vier rijken vanaf Daniël. Hè? En die hebben alle vier te maken met Israël. Waar gaat het om? Het Babylonische Rijk, het Gouden Hoofd, van 605 voor Christus tot 539. Dan de Rijk van de Meden en de Perzen, de Beer uit Daniël 7. Van 539 tot 331, dan het Griekse Rijk onder leiding van Alexander de Grote. Dat was de panter, de luipaard. Brons dus, van 331 tot 63 voor Christus. En toen kwam het Romeinse Rijk en dat is een heel merkwaardig verhaal. Want het Romeinse Rijk heeft twee benen van ijzer. Het West-Romeinse Rijk en het Oost-Romeinse Rijk. Uiteindelijk lopen ze uit in voeten en tenen die ijzer en leem zijn. Wat kan duiden op een combinatie van macht en democratie. Er zijn heel veel uitleggingen over, maar in ieder geval is het heel erg onstabiel, instabiel. En dat Romeinse Rijk zal 10 koningen krijgen uiteindelijk. Maar het gekke is dat het Romeinse Rijk is verdwenen, want ik heb het ook bijgezet. Van 63 voor tot 476 na Christus. En het Oost-Romeinse Rijk nog zelfs tot 1453. En het was een tijdje weg. En toen ineens kwamen de geesten van de mensen en die zeiden we moeten weer één Europa hebben. En dat één Europa is nu gevormd. We hebben weer één munt, we hebben weer één Europese Unie. Maar het is nog niet het verschrikkelijk afschrikwekkende dier van de eindtijd. Want de eindtijd is nog niet begonnen. De eindtijd is de tijd van de grote verdrukking. Ja, dat kan ik heel duidelijk lezen in Daniël 11 en Daniël 12. Wij leven in de laatste dagen, maar nog niet in de eindtijd. Heel vaak hoor ik mensen zeggen, ja, de tekenen van de eindtijd zijn er al. Nee, want ook de weeën behoren tot de eindtijd. Het begint met Openbaring 6. En pas het einde, dan zal het einde zijn, dat is de grote verdrukking, de eindtijd. En de eindtijd wordt gekenmerkt door de heerschappij van het beest. Daar gaan we zo nog even wat over lezen. En dat beest is de leider van het laatste wereldrijk. En hij heeft een handlanger en dat is de antichrist. En de antichrist is het beest uit de aarde. Die komt uit de afgrond. Allebei komen ze uit de afgrond. Maar dat zal de koning van Israël zijn. Ja? Kun je dat volgen of niet? Beetje veel, hè? Pauze. Nou, waarom is het nou voor ons belangrijk? Alle vier van deze rijken hebben nog een invloed. Want het beeld wat... Oh, sorry, de steen die wordt opgericht, dat is de Heer Jezus, maar die zal het hele beeld verbrijzelen. Dus ook Babel, ook de Meden en de Perzen, ook de Grieken, ook de Romeinen, ze hebben allemaal nog geestelijke invloeden die in deze wereld gelden. Ik kan het niet allemaal precies nagaan, maar bijvoorbeeld het Griekse Rijk, daar ken je ook heel duidelijk het Griekse denken. Griekse rechtspraak, nou ja, enzovoort. Je hebt allerlei gevolgen die er nog zijn vandaag in onze wereld. Nou, dus dit zijn die vier, dat zijn de tijden van de heidenen. De tijden van de volken. God heeft de heerschappij over deze wereld toevertrouwd aan de mens. Niet meer aan de koningen van Israël, want dat was zijn oorspronkelijke plan. Maar aan de mens, de heiden, de volken. En hij heeft zich teruggetrokken uit de tempel, kun je lezen in Ezekiel 9, 10, 11. En hij is nu in de hemel en hij communiceert via Daniël wat er gaat gebeuren met zijn volk. Want het was het volk van Daniël. Je moet je voorstellen, Daniël was een Jood die heel veel van de Heere God hield. Maar hij had geen tempel. Hij kon nergens heen. Hij zat in een vreemde wereld. En toch heeft hij omgang met God. En wat doet God? Hij openbaart hem de toekomst. Ja? Nou, de nadruk ligt eigenlijk volkomen op het vierde rijk. Benen van ijzer, voeten van gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Ja? Onsamenhangend. Nou, dan in vers 41, dat u verder de voeten van en de tenen gedeeltelijk van leem en van een pottenbakker en gedeeltelijk van ijzer gezien hebt, dat zal een verdeeld koninkrijk zijn. Zie je dat? Nou, wij hebben straks weer verkiezingen. Voor de zoveelste keer. We zien in alle landen bijna van Europa een enorme verdeeldheid. Ik weet niet of jullie dat opgevallen is, maar bijna alle verkiezingen is 49-51%. Nou, bij ons zijn allerlei splinterpartijtjes, dan is het weer dit heel erg verdeeld. Er is ook een hele sterke polarisatie in de maatschappij. Amerika was Trump en Biden, was heel dicht bij elkaar. Het scheelde niet zo heel veel. Dus het is enorm verdeeld. Amerika zie ik als een verlengde van Europa, hè? Want het zijn allemaal Europese immigranten. Die alle Indianen hebben uitgeroeid daar zo'n beetje. Er wordt nog excuus voor aangeboden binnenkort, trouwens, heb ik gehoord. Oh. Ja, dat moet wel natuurlijk, hè, als we eenmaal beginnen. En wat staat er verder? Het zal iets hebben van de hardheid van ijzer. Nou, dat zie je dus in Europa momenteel. Hey, Charlotte.
Hallo.
Alles goed?
Ja hoor.
Goed zo. Pak lekker.
Hè? Jullie?
Ja, nou, we kunnen even een rondje doen. Nee, gaat goed hoor. Doei. Wat zien we in Europa? We zien dat klimaat, gender, vaccinaties, al dat soort dingen worden er gewoon doorgedrukt. Hardheid als ijzer. Het is niet zozeer, straks wel bij de antichrist, als je niet buigt voor het beeld, dan word je onthoofd. Maar nu zie je eigenlijk ook al heel duidelijk een agenda uitgerold worden waar je gewoon niks tegen kan doen. Terwijl aan de andere kant is het heel erg verdeeld. Nou, dat is vandaag de dag. Ja? IJzer vermengd met modderig leem. De tenen en van de voeten gedeeltelijk van ijzer en gedeeltelijk van leem. Dus dat is hetzelfde. Dat koninkrijk, dus van die 10, zal gedeeltelijk sterk zijn en gedeeltelijk broos. Nou, wat u gezien hebt, ijzer vermengd met modderig leem, ze zullen zich door menselijk zaad vermengen. Dat is een hele moeilijke uitdrukking, ik weet niet precies wat dat nou betekent. Maar ze zullen zich niet aan elkaar hechten, zoals ijzer zich niet vermengt met leem. Nou, we gaan even naar Daniël 7. Want ik wil even iets meer zeggen over het Vierde Rijk. Waar wij nu aan de vooravond van staan. Hè? Heb je dat in de gaten of niet? Daniël 7. Dan zie je in vers 7 staan. Want hij zit altijd, kijkt hij in de nachtvisioen. Hè? Dat is ook vers 7. Dat is ook niet toevallig. Want de Heer Jezus is afwezig. Vandaag is het nacht. De God van de hemel. De God is afwezig in Israël. Het is een nacht. Het is dikke duisternis, geestelijk gezien, op deze wereld. Dus Daniël ziet in de nachtvisioen. En dan staat er. En zie, het vierde dier was schrikwekkend, gruwelijk en uitzonderlijk sterk. Het had grote ijzeren tanden, het at en verbrijzelde. En de rest vertrapte het met zijn poot.
Ook
vers 7. Het verschilde van al de dieren die ervoor geweest waren. Hij had 10 horens. Zie, dat die 10 horens, die vallen precies samen met die 10 tenen van het beeld. Overigens, als je een beeld hebt wat heel hoog is, waarvan het hoofd van goud is en de tenen van ijzer en leem, dan kun je je voorstellen hoe wankel het is. Hè? Goud is redelijk zwaar. Ja. Ah, en trouwens, zilver ook. Dus dat hele beeld is één grote wankel toestand. Want alles wat de mens bouwt, is wankel.
Instabiel.
Instabiel. Nou, dan gaan we verder, vers 8. Dit is heel belangrijk, want dit vinden we dus niet in het boek Openbaring. In vers 8, terwijl ik op de hoorns bleef letten, zie een andere kleine hoorn. En hoorn duidt altijd op leiderschap. Een hoorn is een koning. Rees daar tussenop en 3 van de eerdere hoorns werden voor hem uitgerukt. Dus hij zal 3 koningen zal die verdelgen. En dan wordt hij zelf de 8e, want er blijven 7 over. Even kijken. Daar staat er, en daar staat erachter. En zie, in die horen waren ogen als mensenogen en een mond vol grootspraak. Dit is de werelddictator. Je moet even goed onthouden. Er komen 2 beesten in de laatste tijd. In de eindtijd. Het eerste beest is uit de zee. Die komt uit de volkerenmassa. De zee is een beeld van de volkeren. Dat is de dictator. En het tweede beest is de antichrist. Die komt uit de aarde. En de Heer Jezus spreekt al over de antichrist in Johannes 3. Hij die uit de aarde is, spreekt uit de aarde. En je ziet in het boek Openbaring dat de mensen op aarde worden beschreven als zij die op de aarde wonen. En in 1 Korinthe 15 kun je lezen dat de stoffelijken zijn uit de aarde. De stoffelijke mensen, Adam, hij werd een levende ziel. En hun hele leefwereld is hier beneden. En als er dus iemand komt die uit de aarde spreekt, uit de afgrond komt, dan zullen ze allemaal naar hem luisteren. Maar hij die van boven kwam, de Heer Jezus, die moesten ze niet. Nou, dat is het verschil. Hij had een mond vol grootspraak. Hij verheft zich tegen God. En dat zien we vandaag ook. We zien vandaag ook in Europa al dit gebeuren, dat er grootspraak is. Er was een paar weken geleden nieuws dat er al een menselijk embryo was gekweekt zonder eicelzaadcel, volgens mij. Zoiets was het toch? Ze gaan naar Mars. Ze willen daar, terwijl op aarde alles hebben wat je maar nodig hebt, hè, willen ze per se naar Mars. Dus de grootspraak is eigenlijk, en ook in het huwelijk, de afbrokkeling van het huwelijk tussen man en vrouw, is ook grootspraak. Want eigenlijk zijn er helemaal niet zoveel mensen in Nederland die achter het homohuwelijk staan, hoor. En achter de LHBTI-lobby. De meeste mensen niet, eigenlijk. Maar de mediawereld en de politiek, die willen het erdoor drukken. Heel typisch, toch? Nou, dat is de grootspraak die deze man in zichzelf zal verenigen. Maar die geest is er nu al. Vergis je niet. En dan staat erachter, vers 9, ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst. Nou, dat komt dus, ga ik nou niet verder lezen, maar als deze man er is en die 3 van de 10 worden weggedaan door hem, Dan komt de Heer Jezus zichtbaar uit de hemel. Het is niet de opname, hè? Het is wat anders. De opname is niet te linken aan een teken. Dit is zijn wederkomst. Zijn zichtbare komst met al de zijn.
Ja, dus, het is over de geest die is er al, hè?
Ja.
Maar die is er altijd al geweest. Het is toch de duivel?
Ja. Het verschil is alleen dat er voor dat vierde wereldrijk eigenlijk niet het verlangen was om dat in een wereldregering te krijgen. Snap je? Ze hebben eerst wel over de wereld en daarna was ze weer het volgende en was het volgende. Maar nu is het van alle volken moeten samen één wereldregering vormen. Dat is eigenlijk het plan. Dat is ook waar de Rockefellers mee bezig zijn. Ik weet niet of je wel van de Rockefellers gehoord hebt.
De Rockefellers?
Nou, dat is de meest invloedrijke familie op de hele wereld. Die hebben aandelen in bijna, volgens mij, bijna alle bedrijven. En die hebben ook dat plan en ook Klaus Schwab. We moeten één wereldregering hebben. We zien ook nog in vers 24 in Daniël 7, dat staat er, en de 10 horens duiden aan dat uit dat koninkrijk 10 koningen zullen opstaan en na hen zal een ander opstaan. Die zal verschillen van die er eerder geweest waren. 3 koningen zal hij vernederen, woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken en de heiligen van de Allerhoogste, dat zijn de Israëlische gelovigen vooral, in de grote verdrukking, zal hij te gronden liggen. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wetten veranderen en ze zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, dat is 3,5 jaar. Ja? En daarna staat gelijk weer in vers 26, daarna zal het gerechtshof zitting houden. Men zal hem zijn heerschappij ontnemen, hem verdelgen en volledig vernietigen. Maar het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogste. En zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn, dat hebben we ook gezien in Daniël 2. Dat de steen die het beeld getroffen had, werd tot een grote berg en vulde de hele aarde. Ja? Nou, er staat ook in Daniël 2 vers 44, in de dagen van die koningen, zal de Heer Jezus komen. Ja? Nou, ik heb het ook op je samenvatting gezet hoor, dus je ziet daar dat schemaatje staan, hè, met die pijltjes. Je ziet daar de belofte staan, namelijk dat wat aan Daniël gezegd is. Dan zie je Babylonische Rijk, Persische Rijk, Griekse Rijk, Romeinse Rijk en dan krijg je het Vrederijk. En tot die tijd, vanaf Daniël, zijn het de tijden van de volk. Maar Daniël had in Daniël 9, zie je dat, gaan we dan in die tijd nog wel even naar kijken ook, had natuurlijk in Jeremia gelezen, wij gaan 70 jaar in ballingschap. En daarna worden we weer hersteld. Maar God zegt tegen Daniël, nee, het zullen niet 70 jaar zijn, maar 70 jaar weken. En als je dat uitrekent, dat gaan we nu niet doen, maar dan die avond, dan zul je zien dat het 483 jaar is tot en met de 69e jaarweek. En dat het 490 jaar is, 70 maal 7, als alle profetieën vervuld zijn. Maar die laatste 7 jaar is nog niet ingegaan. Ik neem aan dat jullie dat allemaal wel weten. Als een beetje bijbelkennis, toch? En die laatste 7 jaar is verdeeld in 2 keer 3,5 jaar. En net zoals de Heer Jezus 3,5 jaar op aarde heeft gelopen en heeft zegen heeft verspreid, zo zal de antichrist, de man van Satan, ook 3,5 jaar op deze aarde de macht krijgen. Maar dat zal een verwoestende macht zijn. Dus dat is allemaal niet toevallig, 3,5 jaar. Nou, dan kijken we even naar Openbaring. Dat staat allemaal op je samenvatting hoor. 2 teksten uit Openbaring. Over het Vierde Rijk. Want wij leven nu in de tijd van het hersteld Romeinse Rijk. Het wordt weer opgebouwd. Ja? En wat zien we dan in Openbaring 13? Heb ik al gezegd. Ik zag uit de zee een beest opstijgen. Dus De Bijbel besteedt heel veel aandacht aan dat laatste wereldrijk. We hebben gelezen, het Romeinse Rijk dat verbrijzelt en dat vermaalt, maar dat hebben ze natuurlijk ook met de Heer Jezus gedaan, want de Romeinen hebben hem gekruisigd. Dus in feite is dat ook al een type van wat er in de eindtijd gaat gebeuren. Ze zullen oorlog voeren tegen het Lam. Dus onze maatschappij zal steeds vijandiger worden richting christenen. Dat kan niet anders. Dat gaat stapje voor stapje voor stapje. Dus als jij over 5 jaar of over 10 jaar, als we er dan nog zijn, en we hebben dan nog steeds samenkomsten en bijbelavonden, en wij houden nog steeds vast aan het woord, dan zullen wij meer vervolging kennen dan nu. Dat zag je ook al een beetje in de coronaperiode eigenlijk. Dat een soort experimentje was van, nou ja, wie gaan er mee, wie gaan er niet mee. En er was een enorme tijd van, hoe zeg je dat? Verdeeldheid, hè? Je had voor, je had tegen. Er was geen gesprek meer mogelijk. En er werd veroordeeld en dat was een hele moeilijke tijd. Nou, dat zal straks ook gaan gebeuren, denk ik. Maar dan met de waarheid. Je mag dan niet meer verkondigen wat het woord van God zegt. Dat beest wat uit de zee komt, dat komt dus uit de zee. En de zee is een beeld van de volken. Hij is een man van het volk. En vandaag zien wij dat politici steeds vaker gekozen worden op grond van hun charisma dan op grond van hun plannen. Of niet? Er wordt ook in onze Tweede Kamer steeds meer op de man gespeeld en niet meer op de inhoud. De beest uit de zee. De mensen willen Barnabas en niet de Heer Jezus. Hij was een moordenaar. Nou. En er staat dat hij had 10 horens en 7 koppen. Nou, die 7 koppen, dat zijn de 7 verschijningsvormen van het Romeinse Rijk, die er geweest zijn. En in totaal zullen het 7 verschillende verschijningsvormen zijn. Ik weet niet precies hoe je dat moet duiden, maar het kan slaan op de 7 keizers die er in totaal zullen zijn. En dus ook nog de paar die komen, met deze erbij als de laatste. En op zijn horens had hij 10 diademen, dus dat betekent dat hij zichzelf kroont, zichzelf de eer geeft, zoals ook in hoofdstuk 3 van Daniel, Nebukadnezar, zichzelf de eer geeft. Nou, in de jaren 70 had je Den Uyl, en dan had je later had je Lubbers en zo. Maar dat ging allemaal nog heel netjes, hè? Meneer dit en meneer dat, ik ben het niet met u eens. Maar nu is het veel harder geworden. Diademen betekent, ik kroon mezelf, ik ken geen schaamte. En dat zie je dus hier ook, want op zijn koppen had hij namen van lastering. Elke Romeinse heerser heeft God gelasterd. En straks zullen alle leiders, die 10 die zullen komen, die laatste fase van het Romeinse Rijk, die zullen allemaal God lasteren. Dus je moet je dus niet verbazen wat die godslastering in de maatschappij alleen maar zal toenemen. En het beest dat ik zag was aan een luipaard gelijk, en zijn poten waren als die van een beer en zijn muil als de muil van een leeuw. Hé, deze 3 zijn ook exact de 3 dieren uit Daniel 7. Het beeld was van goud, het beeld was van zilver, het was van brons en van ijzer. En de steen trof het hele beeld. Dus het laatste rijk heeft alle elementen in zich, van alle 4. Op een of andere manier. En het draak gaf hem zijn macht, dat is de Satan. Wij leven nog niet in die tijd, maar de Satan is bezig om dit uit te voeren. En God laat het toe, omdat hij graag wil dat er nog meer mensen behouden worden. Ja? En zijn troon, zie je dat? En groot gezag. Maar hoe kan het dat sommige mensen zoveel macht hebben? Hoe kan het dat Pieter Omtzigt komt even om de hoek kijken en huppakee. Ze denken dat ze het zelf doen, maar Romeinen 13 zegt nee, de regeringen zijn door God aangesteld. Maar hier door de draak. Dat is een ander verhaal. En ik zag een van zijn koppen als tot de dood geslagen en zijn dodelijke wond werd genezen. Het Romeinse Rijk is ook ooit verslagen, maar het is weer genezen. Het komt weer terug. En de hele aarde, let op hè, de hele aarde ging met verbazing het beest achterna. Nou, vandaag hebben we AI. Weet je wat het is?
Automatische intelligentie.
Ja. Tegenwoordig kunnen ze bijna alles laten zien wat niet meer van echt te onderscheiden is. Dat beest zal met verbazing achterna gelopen worden. Waarschijnlijk zal deze man, ik zeg het voorzichtig, maar ook als soort van uit de dood opstaan. We hebben al die meneer Harari uit Israël, die roept al van, nou, we zijn bezig om mensen het eeuwige leven te geven. Maar er gaat iets gebeuren waardoor de hele aarde met verbazing deze man achterna gelopen. Precies, ik weet niet precies wat het is, maar het zal heel goed te maken kunnen hebben met die dodelijke wond, die dan letterlijk in het leven van deze man genezen wordt. Nou, soms ben ik wel eens bij de tandarts of bij de dokter en ze hebben van die blaadjes, van die wetenschapblaadjes, hè. Dat is ook heel erg in, hè. De Quest en zo, en wetenschap nu. En er staan vaak artikeltjes in waar ik heel hard om moet lachen. Maar dat zijn artikeltjes van het gen van het eeuwige leven. En waarom worden wij ouder? Dat moet toch anders kunnen? Nou, als de Heer Jezus komt, dan zal er een 10-statenbond zijn. Of 10 koninkrijken in Europa met elk een leider. Ze zullen zich tot 10 samen binden. Nou, hoeveel zijn er nu in de Europese Unie? 28, 27? Zoiets. Er komen nog een paar bij misschien. Ja. Maar er gaat iets gebeuren waardoor er 10 overblijven. Nou, wat moet er gebeuren om van 28 10 te maken? Denk je?
Oorlog voeren.
Ja, conflict. Oorlog, openbaring 6, zie je dat heel duidelijk, dat daar in het begin van het van de 7 jaar oorlog zal zijn. En dan moeten ze zich versterken en dan zeggen ze, nee, we gaan het anders doen. Dit gaat allemaal te langzaam, te traag. En het hoofdkwartier zal van Brussel naar Rome gaan. Openbaring 17. En in openbaring 17 staat in vers 13, dat zij, de 10, de macht vrijwillig zullen geven in handen van het beest. Dus niet door geweld, niet door macht, maar vrijwillig. Want hij zal de oplossing bieden voor de chaos die er zal zijn. En dan zeggen ze, nou, dit is zo'n geniale man. Hij is uit de dood opgestaan, denk ik. En hij heeft alle oplossingen voor alle problemen. Ook voor het Midden-Oosten conflict. Want daar lezen we over in openbaring 19. Ze zullen allemaal naar het Midden-Oosten gaan. Want nou, zijn ze er helemaal klaar mee. Dat moet opgelost worden. En, nou ja, dan zullen ze verteerd worden. En dan in vers 14, daar staat er, deze zullen oorlog voeren tegen het lam. Zie je dat? Letterlijk zelfs, als ze zullen optrekken naar Israël om dat conflict te beëindigen, dan zal de Heer Jezus verschijnen uit de hemel en dan zullen ze zich tegen hem keren. Heel typisch. Maar geestelijk, oh, daar is hij weer. Geestelijk is er nu ook een oorlog tegen het lam. En dan staat er in vers 17, kijk maar mee, dat staat onderaan bladzijde 2, zoiets. Ja, ja. Ja, ga maar lekker op het bankje liggen, hè. Ja, goed zo. Maar het lam zal overwinnen. En dan staat er dit, let op. Want hij is Heer van de Heren en Koning van de Koningen. En dan komt het. En zij die met hem zijn. Zie je dat? Ja, Jan. Zie je staan van vers 14? Zij die met hem zijn. Wat is er in al die 4 wereldrijken gebeurd met de gelovige Israëlieten? Babyloniërs. Als je mijn droom niet weet, dan moeten ze allemaal afgemaakt worden. Hoofdstuk 3, als je niet buigt voor het beeld, dan worden ze allemaal in de oven gegooid. Snap je? 7 maal heter moet die worden, want ja, de Joden, dat is een lastige lui. De Mede en de Perzen, grote vervolging. Griekse, hetzelfde verhaal. Romeinen, nou, je kent het overheersen van Israël. Altijd werden de heiligen overheerst door deze vier machten. Dus als hij komt, dan zal hij met de getrouwen zijn. En de uitverkorenen, dat is de gemeente. Om juist die rijken die hebben geheerst, Babel. Babel spreekt eigenlijk van grote grootheidswaanzin. Ja? De Mede en de Perzen stonden bekend als zeer goed in oorlog voeren. Grieken stonden bekend als de Griekse mythologie, de Griekse redeneren, de wetenschappen. En dan heb je nog de Romeinen met hun democratie. Al die zaken, die hebben ervoor gezorgd dat christenen, dat geloven in het boek Openbaring, de trouwe getuigen, dat zij vervolgd worden. En als de Heer Jezus terugkomt, zijn dat rollen omgedraaid. Ja? Nou, daar wil ik ook nog een andere tekst even van lezen, als je het goed vindt. Uit 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 1. Want dat is eigenlijk de troost voor alle, en het hele boek Openbaring is ook geschreven als troost voor hen die vasthouden aan het Lam, ondanks alles. En dat geldt ook voor ons, want wij leven in het voorportaal van het vierde verschrikkelijke rijk. En we worden geconfronteerd met regelgeving en met wetgeving die ingaan tegen de Bijbel. Maar de vraag is, wat doe je dan? Nou, er staat in 2 Thessalonicenzen 1. Even kijken. Vers 4. Nou, Paulus roemt die gemeente en staat er in de gemeente van God, wordt er over jullie geroemd, hè, over uw volharding en geloof, onder al uw vervolgingen en verdrukkingen die u verdraagt. Dat was dus in het toenmalige Romeinse Rijk, want je had allerlei Romeinse provincies overal. En dan staat er een bewijs van het rechtvaardig oordeel van God, dat u het koninkrijk van God waard geacht wordt. De steen die zonder mensenhanden wordt losgemaakt, dat is het koninkrijk van God, de heerschappij van de Heer Jezus. En zij zullen met hem heersen. Dan staat er verder dit. Waarvoor u ook lijdt, daar het rechtvaardig is bij God, aan hen die u verdrukken, verdrukking te vergelden. En aan u die verdrukt wordt, rust met ons. Bij de openbaring van de Heer Jezus van de hemel met engelen van zijn kracht. Een vlammend vuur enzovoort. Zie je dat? Dus nu worden jullie vervolgd in dat rijk, dat Romeinse rijk. Twee benen was dat nog, of zelfs nog aan het begin daarvan. Het hele Romeinse rijk, de voeten, de tenen, alles zal vervolging betekenen voor iedereen die getuige is van de Heer Jezus. Of het nou in de gemeente is of in de grote verdrukking. Altijd is er oorlog tegen iedereen die uiting geeft aan wie hij is. En Daniel heeft dit gehoord in de 6e eeuw voor Christus, terwijl hij uitzichtloos geen tempel had, geen thuisland had, geen toekomst had. En zegt God, joh, luister, word niet moedeloos, want dit ga ik je laten zien. Dit is mijn plan. Hier gaat het naartoe. En zo werd hij bemoedigd. En zo werd hij gesterkt. En dat geldt ook voor ons. Soms kan je wel eens een beetje moe worden van de wereld om je heen. De politiek. Alles wat er gebeurt. Maar God zegt in zijn woord. Het gaat allemaal toe naar de heerschappij van mijn zoon. En dat niet alleen. Je zult daar met hem uit de hemel komen. Met hem al deze rijken verbrijzelen. Met hem heersen. De volken woeden met een ijzeren staf, Openbaring 2. En jullie zullen met hem rust hebben. Terwijl je nu niet altijd rustig kunt getuigen van de Heer. Dus kun je een beetje voorstellen wat het voor Daniel betekend heeft aan het hof van die koning. De wijzen van deze wereld hebben geen idee wat God aan het doen is. En er is één man die het wel weet, waardoor, waarom, mag hij de genade van God door de genade van God. De verborgenheid. Want de koning zelf heeft zijn droom waarschijnlijk helemaal niet verteld. Hè? Dat heeft Daniel van de Heer God zelf gehoord. Wat de droom zelf überhaupt was.
Ja, dat gaf hij ook aan. Hè?
Ja, klopt. Daarom zegt Petrus in 2 Petrus 1. Zo hebben wij het profetische woord des te vaster en doet er goed aan waarop acht te geven als een lamp op een lamp die schijnt in een duistere plaats. Want wij leven in een duistere wereld, jongen, mensen. Ik sprak gisteren met een broeder en een goede vriend van hem heeft ook een zoon. En deze vriend is een redelijk bekende spreker. Maar zijn zoon is ook alweer in transitie. Hè? Van een man naar een vrouw. En zo ken ik meerdere broeders en zusters waarvan hun kinderen zich laten ombouwen. En dat wordt steeds erger. En er is een deel van de christen die gaat daarin mee. En er is een deel die zegt, hou wel eventjes, maar dit is niet naar Gods woord. Het is een duistere plaats. En dan staat er in 2 Petrus... Totdat de morgenster opgaat in je hart. Nou. Wil jij dat? Heb je nou alweer je telefoon? Je zei ja.
Zachtjes gezet, maar.
Dat is niet zachtjes. Hij flitst.
Wat denk je, Karin van der Veen?
Alweer? Ja. Kind kan geen seconde zonder jou, hè? Ja. Nee, maar wat betekent het? Bij Daniel ging de morgenster niet op in zijn hart, maar de zon der gerechtigheid ging op in zijn hart. Dat betekent dat zijn hart, zijn innerlijk, was eigenlijk al met die komst verbonden. Zodat hij niet wankelde. En voor ons geldt, de morgenster is de komst van de Heer voor zijn gemeente. Als die opgaat in je hart, betekent dat dat je rust hebt in je hart. Het gaat dus niet om dat die komt, maar dat die in je hart opgaat. Dat je dus ondanks alle duistere ontwikkelingen van dat komende vierde rijk, waar we nu al in voorbereiding van zijn... Dat je mag zeggen, Heer Jezus, maar ik heb mijn vaste hoop op u. Titus 2, de gelukkige hoop. Christus onze hoop. Nou, het gaat er dus in Daniel niet om dat wij naar ons hoofd vullen met kennis. Oh, zo gaat het straks gebeuren. Maar God wil dat wij ons onthechten van de geestelijke duisternis die deze rijken vertegenwoordigen. Dat is zijn wil. Dat we zeggen van, oké, maar ik herken dit wel, want dit hoort precies bij het komende beest. Dus daar wend ik mij van af. Nou ja, en hoe je dan daarmee omgaat met je kinderen en zo, die daar allemaal in opgroeien en die daar allemaal in ontdekken. Dat is een hele lastige vraag. Heeft ook alles te maken met fijngevoeligheid en met inzicht en met het worstelen in gebeden en zo. Er is niet echt een handboek daarvoor. Dus de een heeft die aanpak nodig en die andere heeft die aanpak nodig. Dus, maar goed, we leven in deze tijd. En als hij komt, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En er zal als kaf in de wind weggevoerd, zullen al die rijken, die allemaal zo in de ogen van mensen allemaal zo glinsteren en zo glanzen, zullen allemaal niks voorstellen. Nou, dat is Daniel 2. En dan is Nebukadnezar onder de indruk. En dan staat er, dan aanbidt hij Daniel, vers 46. En hij prijst uw God. En heel veel leiders praten ook over God. Ze willen nog wel een beetje christelijk overkomen. Maar hij heeft het niet over mijn God. Maar het komt in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4 zal Nebukadnezar tot echt geloof in de God van Israël komen. Heel bijzonder. Geldt niet voor veel aanzienlijk in deze wereld, veel leiders. Sommige roepers, zoals Trump, roepen wel dat ze in God geloven, maar of dat nou echt zo is, twijfel het. Goed, laten wij dan dat profetische woord koesteren. Yes? En als hij komt, ja, dat zal toch heerlijk zijn? Dan zijn we niet meer bij het vierde wereldrijk, dan zijn we in de hemel. Nou, zijn er nog directe vragen of doen we dat na de opname? Ja, na de opname. Ik zie al die oogjes denken. Zet hem maar uit. Nou, dat was mooi, toch?
Zeker.
Amen.